De impact is dat een bepaalde categorie is de sterfte met 50% afgenomen. Dat is waanzinnig.
Dat is fantastisch.
Als mijn dochter vandaag geboren zou worden, zou ze niet bij de maat in de couveuse hoeven te liggen. Nou, dan heb je het over impact.
Het was een heel bijzonder moment dat jij kwam. Want de markt ging open. Dat
zeker.
Dat heb ik nog nooit vertoond.
Daarvoor wel. KPN en Monopoly.
De hele markt ging open. Dus bijvoorbeeld de Versatel, die moest toegang krijgen tot de wijkcentrale. Wat op zich niet moeilijk is, maar je kunt het wel heel moeilijk maken. Je kunt het heel complex maken. En dat gebeurt ook. Ja. Toen ben ik eigenlijk helemaal teruggegaan. Wat voor mensen vind ik nou leuk? Heb ik even een kort lijstje gemaakt van mensen die ik helemaal niet leuk vind. Waar ik echt gewoon...
Vertel eens.
Waar ik gewoon klootzakken vind.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal van 1 tot maar liefst 5 miljoen euro. 3 topondernemers en hun grote netwerk. En nog eens een bereik van 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Oké, welkom.
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 Hier B.A.
B.A. Barakas.
B.A. Barakas aan de tafel.
Weet je nog wie dat was of niet? B.A. Barakas?
Ja, van die A-team.
Hoe oud ben jij?
54.
Dat is dezelfde letter als ik. B.A. Barakas.
Zeker.
De baas
en
van de A-team.
En weten jullie wie die bus heeft? Gaat maar zeggen, Bas. Zeg het maar,
ja,
Bas.
Ja, oké. We hadden het er net over. Natuurlijk, ik heb de originele A-team bus. Ja. Heel veel mensen zullen het helemaal niks zeggen. Ja. Maar ik, toen ik hem kon kopen, heb ik het meteen gedaan.
Ja. Nou ja. Dat is wel grappig dat jullie dat zeggen. Want ik hoorde, vorige week kwam iemand naar mij toe, van kantoor, met een plaatje van B.A. Barakas.
Ja.
Die was helemaal blown away. Hij zei, this is B.A. Ja. Dus ja, wist je dat dan niet? Maar er zijn dus ook nieuwe generaties die echt geen idee hebben.
Ik ze noemen jou B.A. Want het had iets van 30 kilo goud.
Nee, ja, 30 kilo.
Jawel, echt waar.
Ik zat het goud trouwens bij dat wagentje, of niet?
Ik ben al steeds aan het zoeken.
Maar jij hebt de bus. Maar weet je ook waar B.A. voor staat? In die A-team.
Bert Arjen.
Ja, nee. Mijn naam is Bert Arjan, maar in de A-team is het Bad Attitude, Barakas.
Bad Attitude, ja, dat weet je niet.
Dat past dan weer niet bij mij.
Maar jij was meer Murdoch.
Ik was altijd een lieve man.
Hij was altijd lief en hij moest altijd slaap gebracht worden als hij ging vliegen, want hij durfde niet te vliegen.
Nee, daarom. Jou
vind ik dan meer Hannibal of niet? Ik ben Murdoch.
Jij bent wel Murdoch, ja, dat klopt wel. Jullie hebben allebei wel wat Murdoch.
We hebben de echte BA.
Beetje Murdoch.
We gaan nu over de echte Bert Arjen hebben. Nou.
Bert Arjen Millenaar, welkom.
Welkom.
Dank je wel.
Vertel eens even iets over jouw loopbaan, geboren, et cetera, et cetera. Maak er een mooi verhaal van.
Ja, als we helemaal beginnen. Geboren in Slochteren. En ook opgegroeid
gasbel.
Zeker midden in een gasbel.
Oh, en aardbevingen de hele dag?
Nee, dat was 15 jaar geleden. Man.
Ja, nou, daar waren ze ook al een boren. Nee. En dan
dat is vooral in Winsum. Dat gebeurt niet eens in Slochteren. Okay. Maar er zitten wel wat scheuren hier en daar in muren. Maar zo niet zo gek bij huis van 30 jaar. Dus geboren in Slochteren. Daar opgegroeid. Eerst de hogere landbouwschool gedaan. Daarna economie in Groningen, in Leeuwarden. Daarna economie in Groningen. Telecom, lang tijd in het buitenland gezeten, in Ierland en Brussel. Voor mezelf begonnen, de harde lessen van ondernemerschap.
Dat jaar was dat? Je gaat nu heel
snel. Ja, gaat wel heel hard.
Ik ben gaan werken.
Ik
ben nog 54.
We hebben nog even. We hebben een heel uur vol te lullen. Studeren, oké, dat is simmige ruk. Waar ben je?
Is dit dan weer? Ja.
Ja.
Nou, maar, dit is een hele belangrijke periode.
Groningen afgestudeerd.
Zeker.
Waar ben je gaan werken eerst?
KPN.
Dat zat daar ook in Groningen natuurlijk, toch? Niet.
Hoofdkantoor zat in Groningen, maar ik ben op het hoofdkantoor, het echte hoofdkantoor, stond eigenlijk in Den Haag.
Dat was een beetje voor om die mensen te compenseren daar in Slochteren, dat ze het hoofdkantoor naar Groningen hebben gehaald, toch?
Zeker.
Ja.
Zeker. Nou ja, dat doen we op zich wel goed in Nederland. We doen het met elkaar. En we proberen dingen ook een beetje te verspreiden.
Doen we niet een beetje te veel met elkaar? Voor elkaar?
Nou, daar kunnen we het nou niet over. Daar kunnen we nog later over hebben. Ja, maar we hebben niet de absolute centralisatie van macht.
Nee, dat is waar.
Dus ik denk dat dat...
Dat heeft Brussel van ons overgenomen.
Daar kunnen we straks ook over.
Ja.
Waar ben jij begonnen? Waar ben jij begonnen voor jezelf?
Nee, eerst bij de KPN.
De KPN, ja.
We hebben KPN in 96 bij KPN. Toen in Den Haag.
Is dat een goede leerschool, dat bedrijf? Was dat een goede leerschool?
Het was voor de dotcom hype, dus ja, alles kon, alles was mogelijk.
Dus mooi, deed je daar? Wat vrij actie.
Ik heb eerst een jaar op inkoop gezeten, toen projectmanagement in Ierland. En toen wilde ik saleservaring opdoen. En ik zat in het klasje, en nou, dus dan mocht je saleservaring opdoen. Toen ben ik bij Carrier Services gaan werken.
Oké.
Maar wat ik niet goed in de gaten had, want ik had gesolliciteerd vanuit Ierland. En ik had, nou, ik was een keer overkomen vliegen en ik had daar een hartstikke leuk gesprek gehad. Ik dacht, nou, ik ga dat gewoon doen. Super.
Hoe oud was je
mooie
toen?
Ervaring. 28.
Dat was een leuke stad om in te zijn natuurlijk. Hè?
Dublin.
Die leeftijd, ja.
Ja, nee, geweldig. Ja,
feestje.
Ja, geweldig. Nee, echt een heerlijke cultuur, een prachtige stad. Maar daarvan ben ik bij Carrier Services gaan werken. Maar het was eigenlijk de no-sales afdeling. Van de hele telecommarkt werd opengesteld. En er moesten andere partijen moesten op de markt. En daar had KPN natuurlijk helemaal geen zin in. Van op hun eigen retail klanten maken ze X marge. En op de wholesale maken ze de helft of minder.
Ja.
Dus ik heb nog nooit zoveel rechtszaken gehad als toen. Was altijd langs het randje.
Ja.
En wat is het langs het randje dan? De anderen saboteren of zo? Wat is het dan?
Ja, eigenlijk
de passers afsnijden.
Ja, dat is net zoals we met energie hebben gedaan. Gewoon het vrijgeven van de markt. Maar toen ging mobile, werd toen afgesplitst. Het ging als een raket.
Ja, ja.
Hoe snij je dan de pas af van die concurrenten?
Nou ja, ik denk dat hetzelfde bij energie. Ik denk dat Pieter daar ook boeken over
schrijft. Denk jij dat ook, schrijven. De pas afsnijden van concurrenten?
Nee,
nu onderzet en Eco.
Die deden
ook bij
jou eigenlijk.
De incumbents, die blokkeerden wel een beetje de toegang van nieuwtreders, ja. Maar dat deed KPN ook, dat doet Ziggo volgens mij, UPC ook. Ja,
maar leg dat nog eens even uit, het proces om dat tegen te werken. Dan. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat tegenwerken.
Jij dat was een heel bijzonder moment dat jij kwam, want de markt ging open. Dat
zeker.
Was natuurlijk nog nooit vertoond.
Daarvoor had KPN een monopolie.
Ja,
PTT
ik
was
ik heb 0653.
PTT, ja.
53, dat is de eerste KPN.
Ja, 54 en 53.
Ja.
Ja.
Ja. Voor de rest zeg ik mijn nummer niet.
We zijn net begonnen over die E-team. Maar iedereen die met E-team is opgegroeid, is ook opgegroeid dat er nog maar één type telefoon was. Of dat er twee of drie type telefoons
waren. De banaan dan ook, ja.
En die hele markt ging Sony. Open. Dus bijvoorbeeld een Versatel, die moest toegang krijgen tot de wijkcentrale. Wat op zich niet moeilijk is, maar je kunt het wel heel moeilijk maken. Je kunt het heel complex maken. En dat gebeurde ook.
Ja. En jij deed dat?
Nee, ik moest verkopen. Dus ik was accountmanager. Dus ik moest Verstel uitleggen dat het heel ingewikkeld was. Ik kan me één vergadering herinneren van Verstel. Ik kwam daar op kantoor en de hele tafel lag helemaal vol met appartementadvertenties. Van dure appartementen in Amsterdam. En die zegt, ja, Bier, wat vind je hier nou van? Nou, ik zeg, ze mooie appartementen. Ja. Dus kun jij mij nou uitleggen waarom dit appartement, dus het duurste appartement, duurder is dan die lelijke telefooncentrale per vierkante meter van de KPN?
Ja, wel grappig.
En dat was natuurlijk niet uit te leggen. Ja. Nee. Maar goed, dus daar
hebben we gewoon. Maar dat is toch niet leuk om te werken dan of zo? Wat? Ben je daarom weggegaan en gaan ondernemen? Of?
Nou, dat is wel een hele goede leerschool geweest. En ik had Scarlett als klant, was ook klant van mij. Paul Geldeloos, die ging voorop in de strijd om incumbents. En zei, kom nou een keer bij mij werken. Ja, dat vond ik toch een stap te ver.
Boven Erf Doris.
Zeker.
Met die reclamecampagne.
Zeker, ja.
Dat is overstappen naar de andere kant. Dus
Ja, en dat vond ik niet, dat voelde niet goed. Maar toen, toen kreeg mijn ex, die kreeg een baan bij de commissie in Brussel. En toen zei hij van...
Niet zo pro-Brussel.
Nee, daarom. En toen ben ik... En toen heb ik Paul gebeld. En ik zeg van... Ze hadden net een grote acquisitie gedaan in België. En toen ben ik voor Paul in België gaan werken.
Welk bedrijf was dat in België?
Scarlett. Scarlett is nog steeds in België.
Zeker. Ja, okay. Maar dat is begonnen met een heel klein bedrijf. Toen ik kwam, werkte er 30 mensen.
Ja.
En nou, de cijfers waren niet echt goed. Na een jaar werkte er 20 mensen. En ik was onderweg naar kantoor en toen belde Paul me op. Hij zei, wat ga je doen? Dus ik vertel gewoon even een algemeen verhaal wat je doet. Nou, hij zei, rij me door naar KPN. Van, we gaan KPN België kopen.
Okay.
En dat vond ik echt insane. Van, die hadden 250 miljoen geïnvesteerd. Die hadden een waanzinnig paleis gebouwd als kantoor. Het atrium was groter dan het kantoor waar wij in zaten. En dan kwamen we en En ze over geld verdienen.
Zijn
niet.
Die toen de mis in gegaan doordat ze die met die veilingen van de licenties van mobiele telefonie, dat ze daar te veel voor betaald hadden? Voor
ja, MTS? En toen is
daar is het misgegaan.
Daar is het misgegaan.
Toen Belgacom kon toen bijna KPN kopen. Hè, in die tijd.
Ja, en toen heeft Ad Scheepbouwer, die was zo'n CEO, en alles wat niet op 1 januari winstgevend was, moest eruit. Nou, toen kwam de British Telecom en WorldCom en al die partijen. Die gingen due diligence doen, maar die stuurden enorme legers daarnaartoe. En ja, die waren gewoon niet op tijd klaar. En Paul Gello zegt, ik wil het ook wel kopen. En ze waren allemaal te laat. En als scheepbouwer, die was gewoon roekzichtloos. En moest gewoon weg. En
zijn toen, van, het is mooi, binding offers zijn hier binnen, klaar.
Dit is punt. Dus ik reed door naar KPN. Ik kwam daar binnen en bij de receptie, wat kom je doen? Ik zei, ja, we komen dit kopen, denk ik.
Nee,
en toen moest ik de due diligence leiden, met niet al te veel ervaring. Uiteindelijk heb je dat gepresenteerd aan aandeelhouders. En Paul had 51%. En die zei van, EBA was de conclusie. Ik zei, nou ja, je kunt het kopen. Maar dan moet je wel ook Planet Internet kopen. Van dat was zo'n belangrijke klant. Dat was onderdeel ervan. En je kunt ze niet los van elkaar koppelen.
Planet Internet was een internetprovider.
Ja, internetprovider.
En van de eerste.
Ja. In Nederland, ja. België was dat?
Dat was in België.
In België, oké.
En hij zei, het punt. Maar Paul zei, ja, dat vroeg ik niet. Ik stelde gewoon een heel simpele vraag. Moeten we het kopen of niet?
Ja.
Ik zei, ja, maar er is geen simpel antwoord mogelijk. Van, je kunt het een niet zonder het ander. Nou, hij zei, ik ga nog één keer vragen.
Moeten we het kopen?
Nou, ik zei, als je het zo stelt, zou ik het kopen. En Paul die klapt zijn laptop dicht. Hij zei, end of meeting, we gaan het kopen. En toen zaten de andere aandeelhouders die 49% zeiden, ja, maar er is toch wel wat risico. En Paul liep gewoon weg. Was gewoon klaar. Hij wilde sowieso kopen.
Ja, precies.
En toen hebben we die, toen hebben we in totaal 11 acquisities gedaan. In,
wat kost die tent?
€1.
Echt waar?
Dan kan je het ook wel kopen.
Nou nee, van er werd het ging 300.000 per maand.
Ja, dus leg even precies geleiden uit hoe dat werkt. Ja. Je betaalt €1, maar dan, want dat is, anders zou iedereen denken, we kopen het. Hè? Maar hoe werkt dat?
Ja, maar
dan
zou je vandaag de KPN bellen.
Ik wil ook. Nee, maar hoe werkt dat? 300.000 per maand in zacht eruit zijn?
Ja, maar dit is allemaal verjaard. Dus,
je mag het zeggen, toch?
En ik denk dat het mooi. Nee, ik denk dat het inmiddels een mooi verhaal is.
Okay. Nou, ik weet maak er maar een mooi verhaal van. Dat moet wel echt zijn.
Nou, dat was dus een plan. Van we gingen met 20 mensen gingen bedrijven overnemen met 400 mensen personeel. Met complexe overlegstructuren. We zaten met 3 mensen in directie. Ik kreeg een directiekamer. Nou, dat is denk ik van 200 vierkante meter. Met 2 eigen secretaresses en noem maar op.
Ja.
Toen hebben we gewoon roekzichtloze kosten eruit gesneden. En binnen 3 maanden was het
en kosten zijn dat mensen voornamelijk?
Mensen, alle leverancierscontracten heronderhandelen.
Kleine kantoor verkocht.
Kantoor, andere mensen toegelaten, opengesteld voor derden.
Startups erbij. Dat had je toen nog niet. Stond nog helemaal uit.
Gewoon cash genereren.
Ja.
Ja. Nou, dat was een.
Hoe lang kreeg je dat weer op nul?
Hoe lang?
Nee, het duurt voordat je het winstgevend krijgt.
Een paar maanden, 3 maanden.
Echt? Echt waar, joh. Dus je had 300 had je binnen 3 maanden eruit gesneden.
KPN was natuurlijk een overheid geld.
Bij 300.000 euro is het niet zoveel als je 400...
Per maand?
Nee, als je 400 mensen hebt werken. Ja.
Ja, dat is waar. Dat is 300.000. Dus 1000 man. En dan heb je nog een ton over.
Ja, maar wacht even. Dit is een tijd geleden.
Ja, dat is heel tijd geleden. Ja, dus...
Nou, verjaard zeg je net. Je kan erover lullen. Ja, kan erover praten.
En daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Ik vond Paul echt een ondernemer. Gewoon doen, hè, gewoon gaan.
Dat had ik ook gedaan voor die ene piek.
Met de vlies wat je erbij pakt.
Waar was jij dan?
Ik bestond nog niet, of weet ik het.
Toen wilde ik zelf eigenlijk wel ondernemen. En toen kwam er weer een reorganisatie. En toen had ik mezelf op de lijst gezet. En Paul zegt, waarom heb je jezelf op de lijst gezet? Ik zei, volgens mij is mijn functie niet meer belangrijk. Hij zei, was het echte verhaal? Ik zei, ik wil eigenlijk ondernemen. Nou, hij zei, dan moet je gewoon ondernemen en ontslag nemen. Dan moet je niet om ontslagvergoeding vragen.
Ja, en jij wilde een exit, pardon.
Ja,
bescheiden. En dat heb je zelf op je lijst gezet.
Bescheiden, ja. En dat kon ik wel waarderen van Paul eigenlijk. Dus daar heb ik gewoon ontslag genomen. Ben gesprongen in de kunst. In totaal iets anders. Mijn ex-schoonmoeder was kunstenares. Ik had een paar vrienden die in museumdirectie zaten. En ik was verbaasd over hoe die markt was georganiseerd. Ja. Ik dacht, er moet toch. En er is enorm arbitrage mogelijk, hè, in de handel. Dat moet je anders kunnen opzetten. En ik heb ontslag genomen. Toen zei Paul, maar wat ga je nou doen? Dus ik vertelde dat verhaal. En hij zei, kom maar een keer een feestje bij mij organiseren. Want het idee was, ik breng kunst naar mensen toe. En dan...
Een soort vernissage bij de mensen thuis.
Ja, zeker. Mooi. En het eerste feestje was bij Paul. En Paul die kocht toen meteen de hele voorraad. Wat een veelvoud was van de ontslagvergoeding die ik had ooit had kunnen krijgen.
Hoe zijn die marges ook weer?
Dus die verkocht. Dus hij nam gewoon. Jij nam kunst mee naar het feest.
Ja.
Om te tentoonstellen.
Ja.
En dan verkocht je het met de barge.
Ja.
En
dus je hebt eigenlijk een galerie buiten huis.
Maar hij kocht alles. Ja, zo is dat. Ja.
Maar hij kocht alles.
Nou, veel in ieder geval.
Hey, en die marge, ik kan me dat nog herinneren. Ik heb ook ooit een galerie gehad. Hij heeft me wat poen gekost. En daar mag ik pas steeds niet over praten. Want anders krijg ik iemand op het dak, mijn ex. Maar is dat nog steeds 50%?
Ja.
Ja, hè? Ja. 50% krijg je van het verkoopbedrag, ja. Als galeriehouder.
Ja.
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 Okay. Ja. Best lekker.
Maar goed, dat heb je niet lang gedaan, neem ik al.
Nee, dat heb ik niet lang gedaan.
Zat je niet hier aan tafel gezeten?
Toch? Nee, dat is een goede samenvatting. Dus dat was dus vol enthousiasme begonnen. Maar dat model, dat werkt uiteindelijk niet.
Schaalbaar ook, toch?
Ja, het is niet schaalbaar. Ja, en daar heb ik echt wel de harde les van ondernemerschap geleerd. Ik denk dat er hier ook in de podcast vaak aan bod is gekomen. Hè, dat je,
Zeperts.
Ja, dat was wel een zepert. Dat heeft me enorm veel energie, tijd, geld.
Maar heeft het ook veel geld gekost, hè?
Ja, zeker. Ja.
Tons of zo?
Ja. Ik had okay verdiend in de jaren in telecom. En ik was dat en meer kwijt.
Oh, echt?
Dus ik moest weer even op adem komen.
Even met nul beginnen weer.
Even op je neus gaan en weer. En toen via een vriendje ben ik bij een adviesbureau gaan werken. Een,
consultant?
Consultant.
Oh, één.
God. Zullen we stoppen, jongens?
Hoe oud was je toen?
Ja, ik heb nog geprobeerd om dit verhaal te vermijden. Maar
hoe oud was je toen, eerlijk, toen je consultant werd? Dat is erg. Dit is erg om dit te vertellen.
Ja, dit is wel een zepert.
Misschien gaan we het eruit halen. We weten het niet.
Als ik denk 32.
Maar dan weet je ook nog niet alles. Ik was op mijn 32e ook nog niet zo.
Maar helaas nog.
Maar ik vond het superleuk. Ja. Het was een strategieboutique. Strategisch advies voor middelgrote Nederlandse bedrijven. Of grote corpers met Nederlands hoofdkantoor. In heel veel verschillende keukens gekeken.
Ja, dat is wel
vond ik echt leuk. Echt veel geleerd. Maar na een paar jaar begon het toch wel weer te wringen. En gelukkig ik dacht, what's next? Nou, nogmaals, ik vond het ook echt... ik heb een super fijne tijd gehad. Superleuke vrouw ontmoet. Twee kinderen gekregen. En mijn vrouw is een institutioneel belegger. En die zat heel veel in Azië. En die zat... Nou, die had 6 meetings in 3 maanden in Azië. En zegt, zullen we daar gewoon heen gaan? Neem een sabbatical.
Ja.
Of misschien was het mijn voorstel wel.
Waar in Azië was dat?
Dat was in Singapore en in Sydney uiteindelijk. En zij vlogen ondertussen overal naartoe. 2 jongens mee. En ik heb die tijd gebruikt om na te denken van... What's next? Hè? Van,
wat wil je doen?
Ja, dan ben je toch al zo'n beetje tegen de 40 aan het lopen.
Zeker.
En papadagen alleen maar. Papadagen.
De kinderen zaten daar op een crash.
Okay.
En zijn echt hilarische foto's van.
Het begint toch wel een beetje te kriebelen.
Zeker.
Als je vrouw heel succesvol is en jij bent het lulletje thuis.
Ja.
Nee. Is dat gek?
Nee, maar wij hebben
het toch gewoon Nederlands.
Zo heb ik het nooit bekeken. En het goede is, ik heb het ook nog nooit zo gevoeld.
Op dat moment. Op dat moment. Ik zie het niet als negatief.
Nee, hij is lekker bezig.
We hebben jou ook uitgekozen op dit verhaal. We hebben wel wat voorwerk gedaan.
Nee, maar ik heb dus in de... in Singapore heb ik de kinderen zaten op cross en echt nagedacht, what's next? En ik vond de consulting echt wel leuk. Ik dacht, wil ik dit groot gaan maken, uit gaan breiden? Nou, als je werk goed doet, dan word je ook regelmatig gevraagd of je niet wil implementeren. Dus wil ik in directie van een middelgroot bedrijf. En toen ben ik eigenlijk helemaal teruggegaan. Wat voor mensen vind ik nou leuk?
Ja.
Heb ik even een kort lijstje gemaakt van mensen die ik helemaal niet leuk vind. Waar ik echt gewoon,
vertel eens.
Wat ik gewoon klootzakken vind.
Wat voor mensen vind je niet leuk dan? Dat is wel een
leuke... mensen die op een machtspositie zitten, die incompetent zijn en dat misbruiken. Ja. Ja,
oké. Okay. Okay. Nee. Ik begrijp precies wat mensen, je bedoelt.
Ja, allergie. Echt een diepe allergie. Okay. En,
maar ze dus wel loonslaven die dan macht hebben.
Ja, en die niet geschikt zijn voor hun baan. Dat is meest vreselijk.
Want die vechten de hele tijd met hun omgeving om daar te blijven zitten.
En het zijn lullen. En weet je wat ergste is? Ze nemen nog grotere lullen aan. Ja, die zijn bijna
alleen maar hielenlikkers.
Zo'n bedrijf gaat gewoon naar de kloten. Maar goed, goed geanalyseerd.
Jij staat weer helemaal op een voetstuk nu.
Je bent weer helemaal bezig. Maar dat maakt het leuk. Het gaat alle kanten.
En nu moet het even in de versneller aan natuurlijk.
Maar de positieve kant, welke mensen vind ik nou leuk? En dat zijn optimisten. Mensen die gewoon...
tot in de kist.
Optimisten tot in de kist. Mensen die ergens in geloven, die ervoor gaan, die... iets samen willen bouwen. Ik ben geen lone wolf. Ik dacht, waar kom ik die mensen nou tegen? Ik dacht, dat is toch innovatie. En mensen die van niets iets maken, vallen opstaan en weer doorgaan. Toen heb ik een analyse. En ik had natuurlijk ook wel, voordeel dat ik iets ouder was, om één enkele start-up te beginnen in innovatie. Hè? Dus niet handel, maar echt een deep tech, complexe materie. Dat is wel heel risicovol. Dus ik wilde een platform bouwen. Ja. Nou, toen ben ik eigenlijk een soort MBA-achtige een analyse gemaakt. Waar zijn nou de grote kansen? Ja. De grote kansen, daar praat ik over 11 jaar geleden, was in climate en in healthcare. Climate for obvious reasons, maar dat is vooral kapitaalintensief. Solar en wind. Dan heb je meteen tientallen honderd miljoen nodig. Ja. En healthcare...
Er is ook een trend een beetje, denk ik. Meer een trend dan healthcare.
Nee, dat was nog voor de trend. Ja, dat is 12 jaar geleden. Dat is nu. En healthcare is een fantastische markt. We geven uit, we geven 11-12% uit aan gezondheidszorg. In Amerika bijna 20%. Geef uit. We worden alleen maar ouder. We worden alleen maar zieker. Hè? Het is niet zo dat we gezonder oud worden. Er zijn meer chronische ziekten.
We leven langer.
En we hebben tekort aan personeel. En het is super gefragmenteerd. Van het menselijk lichaam, zorgsystemen. Van diagnose naar behandeling, naar treatment. Is super complex. Dus ik dacht, ik wil iets in de gezondheidszorg.
Dus je bent echt vanuit een analyse ben jij ondernemer geworden?
Nou, ik heb het één keer gedaan zonder echt een diepe analyse. Dat heeft me veel energie gekost. En ik wilde ondernemen. Ik wilde in ieder geval met die optimistische mensen omringd.
Dus je bent één keer op je bek gegaan met het kunstverhaal. En nu heb je geanalyseerd, even rust genomen. En nu 12 jaar geleden ben je begonnen.
Ja, toen heb ik vanuit Singapore een paar maatjes gebeld. En ik zeg, ik wil iets met innovatie in de gezondheidszorg. En ik wist niet precies hoe of
wat. Die dachten eerst dat jij natuurlijk weer met zo'n schilderijen aan kon vertellen.
Zeker. Nee, die zijn hartstikke leuk. Ja. Dus toen ik terug was in Nederland, hebben we een paar brainstorms gehad. En ze dachten, er zijn ongelooflijk veel slimmerikken, wetenschappers.
Ja.
Die fantastische uitvinding doen, maar die helemaal geen idee hebben
hoe ze moeten maken.
Hebben ze
dat
geen
idee. Dat is fantastisch. Dat is het.
Zeggen vanaf het begin, we bring science to life. Wij gaan wetenschap tot leven brengen. Maar ook leven is, wij gaan iets creëren. En wij gaan uiteindelijk de gezondheidszorg beter maken.
Ik onderbreek je. Maar was het geld of was het passie om mensen beter te maken?
Ik denk samen.
Ja,
dat bent er niet uit.
Van beide eigenlijk. Van het was de goesting om eens mooi Vlaams woord. De goesting om mooi Vlaams woord te gebruiken. Om gewoon lekker te ondernemen. Ik wilde gewoon innoveren, nieuwe dingen opzetten. En als je dat goed doet, dan heb je heel veel impact en heb je ook heel veel geld. Maar dat is eigenlijk wel secundair. Nou, dan toch nog even terug over de grappen die we hebben gemaakt als consultant.
Jij gaat terug, hè, hier natuurlijk.
Nee, zeker. Dus
dat is jouw risico, dat we er weer over beginnen. Ja.
Ik omarm het in dit geval. Dus ik zit met die ondernemers, met die maatjes van mij. Ik zeg, fantastisch brainstorm. 'S nachts tot 3-4 uur in een hotel en helemaal losgegaan. En ik zei, ik ga een mooie PowerPoint maken. Daar was ik namelijk heel goed in. En die gasten zeiden, nee, je gaat helemaal geen PowerPoint maken. We gaan het gewoon doen. En ik vond dat een heel raar idee eigenlijk. Ja. Ik zei, wat ga je gaan doen?
We gaan gewoon starten.
We gaan een websiteje, we gaan een logootje. En we nemen stagiairen aan, nemen een kantoortje aan op Science Park. Van dat klinkt goed en we gaan gewoon beginnen. En ik vond dat een ridicule idee, maar het waren echt goede vriendjes van me. Dus ik zei, dan gaan we het gewoon doen.
Ja.
Met hoeveel deed je dat? Met
ja, die was allemaal nog, ja, die was allemaal nog een beetje erbij. Ja. Die was echt een beetje erbij in de avonduren, een beetje pielen. Maar hij heeft wel een kantoortje op Science Park gehuurd, omdat dat nogmaals, dat klonk goed. We hebben een,
in Eindhoven? Of?
In Amsterdam.
In Amsterdam Science Park.
Okay. Nou, dat is de tweede fout die ik maak natuurlijk.
Ja. Nee. We zijn wel coulant naar Amsterdam.
Coulant. Ja, en toen... Ja, als je achter de laptop blijft zitten, gebeurt natuurlijk helemaal niets. Nee. Dus ik ging naar de netwerkevents, kwam diverse mensen tegen. En toen kwam ik een keer op een bijeenkomst Dave Kolberg tegen, een thoraxchirurg. En die vertelt het verhaal van, ja, ik zeg, wat brengt jou hier? Nou, hij zegt, ik ben een thoraxchirurg, een hartchirurg. Hè? Hij is gespecialiseerd in kinderhartoperaties. Oh, echt waanzinnig complex en waanzinnig mooi. Ik heb die uitvinding en ik kan mensenleven redden. Maar ja, ik kom niet verder. Van, nee. Ik klop aan bij de grote corporates, hè, bij de grote bedrijven. En die zeggen, Dave, ja, het is echt fantastisch deze uitvinding. En jij maakt de kinderhartchirurgie echt veel beter. Dit product moet er komen. Zeg, nou, wil je dan helpen? Wil je dan investeren? Nee, wij kopen het pas als het product klaar is. Dan moet je naar een investeerder. Dus hij met heel veel investeerders praten. En die investeerder zegt, nou Dave, dit is echt zo'n mooi product. Ja. En echt fantastisch, dit moet er komen.
Maar
wat is het team? En wat is het businessplan?
Het is nog maar een idee.
Er was inmiddels wel misschien een paar miljoen geïnvesteerd.
Oh, toch wel? Wow.
Maar er was waren nog geen mensen, er was nog geen businessplan. Ik zeg, maar dan maak je toch een businessplan.
Ja. Maar er was een paar miljoen ingegaan en geen businessplan nog.
En jij pakte dat op.
Ja. En... toen vroeg hij aan mij en hij zei, maar wat doe jij hier? Ik zei, mijn missie is om jou te helpen.
Vinden.
Hij zei, maar wat is je achtergrond? Nou, ik heb net mijn achtergrond verteld.
Daar gaan we niet meer over lullen.
Dat was nog even lastig voor hem ook, natuurlijk.
Dat was nog even lastig. Maar dat was het eerste bedrijf, dat was helemaal niks. Dat zit nu in Eindhoven. Het tweede bedrijf Nicolab. En zo zijn we eigenlijk gewoon langzaam
begonnen. En hoe hebben jullie de funding voor elkaar gegeven? Want toen heb je een investeringsmaatschappij begonnen, of niet?
Ja.
En dat heet
NLC? NLC Health Ventures inmiddels, ja. Ja, dus misschien toch een voorbeeld geven is...
Hoe staat je eerste bedrijf, even snel? Hoeveel mensen werken?
Er werken nu 6 mensen. Het tweede bedrijf werken 50 mensen.
Maar dat dingetje voor dat hart, voor dat kinderhart, werkt dat al?
Dat is klinisch nu getest. En dan kom je meteen op een uitdaging in onze markt. De aanloop is heel erg lang, per definitie. Dus je kunt goedkoop inkopen, duur verkopen. Maar er zit heel lang tussen. Want eerst moet het product werken... Dan moet je het klinisch bewijzen in meerdere landen. En als je dat hebt bewezen, dan moet je nog certificering aanvragen. Reimbursement, vergoedingen. Dat is heel lang.
Anders vergeet ik het, van je oude man aan het worden. Ja. Zijn er nou geen landen waar je dit soort dingen dan eerder kan implementeren en gebruiken? Ik bedoel, stel nou Cuba. In Cuba zijn, dus jij hebt het. Het is helemaal goed, het werkt. Maar je moet het nog voor de wereld, moet je het nog allemaal... vastleggen en certificeren en veilig. Zijn er dan geen landen in de wereld, niet zozeer proefkonijnen, maar als jij denkt kan, dat je het in een ander land al wel kan lanceren? Bestaat dat? Zijn er landen waar het eerder kan?
Nou,
ik weet niet, Cuba is bijvoorbeeld een land dat helemaal los staat volgens mij op dat vlak van gezondheidszorg.
Ja, maar heb je niks aan. Hè? Van, dan moet je die data en gegevens niet terughalen.
Geldtechnisch heb je er niks aan, maar je kan wel mensen gaan redden daar.
Maar dan maak je de volume niet. Hè? De volume zit...
In een ander land het eigenlijk laat.
Ja, dat weet ik niet. Wil je dan
is dat een raar idee?
Iets wat niet wat gecertificeerd is, kinderhart gaan op...
Nee, jij zegt eigenlijk, het plan is klaar, het werkt, we hebben het werkend.
Ja.
Nu moet je de papiermolen in. En die papiermolen,
dat certificering
duurt... certificering, dat is, maar dat is niet... dat is een papiermolen, toch? Met een test. En kan je niet in een ander land sneller doen dan...
Ja, dat gebeurt ook wel. We zijn inmiddels actief in heel Europa en in Amerika. Er worden klinische testen ook in Oezbekistan en China en Zuid-Amerika uitgevoerd. Zeker, gebeurt ook. Maar misschien een voorbeeld van een ander land. We hebben Nicolab, was het tweede bedrijf wat we hebben opgezet... Wat Nicolab doet, als je een beroerte hebt gehad, als iemand de beroerte heeft gehad, dan moet hij naar het ziekenhuis, in de ambulance, moet heel snel onder CT-scan en moet heel snel worden gediagnosticeerd. Hè. Is het bloedvat gescheurd of is het gewoon een propje of is het een propje. En de behandeling die verschilt heel erg. Maar als je in de periferie zit, dus als je niet in een toevallig hier in Erasmus zit, maar je zit ergens op platteland en je komt in een kleine klein ziekenhuis, midden in de nacht. Daar is helemaal geen arts die dat kan beoordelen. Het is heel, heel erg complex. Nou, dit is Nicolab, die heeft software ontwikkeld. Waarmee ze beter en sneller kunnen diagnosticeren naar welke arts.
Nou. Geweldig.
En voor de beroerte is dat mega. Time is brain.
Ja, ja.
Na 4 uur ben je hersendood. Maar ze kunnen 3 kwartier winnen. En dat is dus in een groot internationaal onderzoek, wat jaren heeft geduurd, hebben ze dat wetenschappelijk nu aangetoond. Dat ze 3 kwartier kunnen hebben gewonnen. En dat is het verschil tussen kunnen lopen of invalide.
Ja.
Of invalide en dood.
Geweldig. Is het een apparaat waar je in gaat? Of is het...
Nee, dat is gewoon een CT-scan die overal in de wereld...
Wel een scan heb je nodig.
Ervoor. Ja, je hebt een scan nodig.
En die gaat hij dan diagnosticeren. Ja.
Ja. Ja, dat is een bedrijf in Amsterdam. Echt een supermooi bedrijf.
Ja.
Maar in Nederland kwamen we niet door die molens heen. En in Australië was het probleem veel groter. Van in Australië zijn afstanden veel groter. Ja. Heb je wel een CT-scan, maar mensen kunnen die beelden niet beoordelen. En toen en de kapitaalmarkt is voor sommige dingen beter. En toen is het bedrijf is Australisch geworden.
Iedereen die dit een keer heeft gezien, ik heb met mijn vader gezien. Hè, iedereen is hier toch. Ik zou hier ook zo in investeren in dit verhaal. Want dit is natuurlijk. Zoveel mensen hebben dit meegemaakt. Mensen om hem heen die ongevallen zijn en misschien te laat of juist wel op tijd zijn gekomen.
Met andere woorden, in Nederland is het nog niet toegestaan.
Zeker. Nu alle ziekenhuizen in Nederland gebruiken het, maar dat duurt dus heel lang. En dat is prima. Hè? Want ik denk dat wij een hele goede bodem hebben voor innovaties in Nederland. Maar soms moet je eerst naar het buitenland of naar waar
om
dan
daar
ook.
Verstand het laatste tijd.
Om daar.
En wat doe je dan omzet in zo'n bedrijf?
Ja, dat is een goede vraag. Dus dat heeft een heel lang aanloop gehad. Het is nu een paar miljoen omzet. Maar uiteindelijk, wat we hiermee moeten doen, is verkopen. Dus het hele bedrijf moet verkocht worden aan een grote koper.
Aan een farmaceut.
Nou, in dit geval moet Siemens, Philips, General.
Medische
General Electric. Ja.
Okay.
Dus wat wij doen is, we zijn vroege fase investeerders en operators. Van vroege fase investeren alleen, dat kan niet, hè. Je kunt niet zomaar dat je wat geld overmaakt naar een start-up en dan maar hopen dat het goed komt.
Nee, daar weet ik alles van.
Precies. En je moet het op schaal doen. Dus wat wij doen, wij scouten door heel Europa heen medische innovaties. We zien echt heel veel. We kunnen ook heel goed met elkaar vergelijken wat goed is.
Ja.
Als wij geloven dat een serieuze oplossing is voor de serieus probleem. En het heeft een beschermbare positie. Dat kan een patent zijn. Dat kan de first mover advantage zijn. Dat kan van alles zijn. Dan zetten wij in heel veel gevallen zelfs het bedrijf op. En begeleiden
het idee, Hoeveel heb je er nu? Pareltjes?
Dat is een goede vraag wat de parels zijn.
We hebben hoeveel heb je er nu?
70.
En hoeveel parels?
70?
70, ja. En hoeveel parels?
Ja, dan kun je in hindsight
is het 20% parels? 10%?
50%? Ja, in ons model 1 op 4.
1 op 4, 25%.
Ja.
Okay. Maar wat is de definitie voor een parel voor jou?
Ja, dat is een heel simpele vraag. Een heel complex antwoord. Wat bijvoorbeeld voor mij een parel is. Hè? Maar voor mij persoonlijk, maar niet business-wise. Ik vertelde net over de analyse waarom ik tot de gezondheidszorg ben gekomen. Ja. Dat is gewoon rationeel. Een jaar later werd mijn dochter geboren. 2 maanden vroeg, prematuur, heeft een maand in de incubator gelegen. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen. Als je kind in, dat is niet fijn.
Telt verder niks meer natuurlijk, dat moment.
Wat?
Dan telt verder niks meer. Dan dat is dat gewoon.
Dus dat was ook wel het moment dat het echt van mijn hoofd ook in mijn hart komt. Ik denk, als je hier een bijdrage kunt leveren, dat is echt gewoon fantastisch.
Ja. Het is zo, als je gezond bent, wil je alles. Ben je ziek, wil je maar 1 ding.
Gezond worden.
Ja. Is dat mooi of niet? Quote van Perry doen.
Ja, dat is een mooie quote.
Klopt helemaal. En die markt is... daar komt impact en markt. Dat is gewoon helemaal met elkaar verweven. Dus over een padeltje. Dus mijn dochter heeft 2 maanden... Of 2 maanden vroeg geboren. 1 maand incubator. Gaat supergoed met haar.
Hoe oud is ze nu?
11. Super blij, gup. Prachtig. Hartstikke leuk.
Mooie tijd. Mijn zoon is 10. Ik vind het fantastisch.
Ja, laten we nog even over... Nee, maar goed. Dat
is toch leuk? Hoeveel heb je kleinkinderen of niet?
Maar toch terug naar een parel. Ja. Hoogleraar Arjen ter Pas van Leiden. Die kwam 2017-18 naar ons toe. En die zegt, ik heb een methode ontwikkeld. Dat wij kinderen beter kunnen opvangen naar vroeggeboorte. Heel erg simpel. Wat ze doen is, wat er nu gebeurt en ook wat er met mijn dochter gebeurt, is meteen die navelstreng doorknippen. Meteen naar de andere kamer, meteen acute zorg. Voor alle premature kinderen is het probleem dat de longen niet ontwikkeld zijn. Ja. En als de longen niet goed zijn ontwikkeld, komt er te weinig zuurstof in de lichaam en in de hersenen.
Ja, dan heb je een probleem.
Dan heb je een probleem. Ja. Dus hij zegt, ik vang de baby op boven de moeder. Ik hou de navelstreng intact en ik knip hem door, of de vader mag hem dan doorknippen, ja, op het moment dat de kind er klaar voor is.
De zuurstof komt via de navelstreng ook.
Zo is dat.
Dat is het, ja.
Dus de acute traumatische ervaring van het kind wordt eigenlijk uitgesteld. En dan denk je, is dat dagen, is dat uur? Nee, dat gaat over 5 of 10 of 15 minuten.
That's it.
That's it. Hebben ze clinical trial gedaan, heel complex. Vooral hier in Rotterdam. En in Leiden, en daarna is het uitgebreid. En toch even heren onder elkaar. Mannen zijn bij de geboorte minder sterk dan vrouwen. Dus
Het verandert snel altijd.
Geen uitzonderingen. Verandert snel.
De impact is dat een bepaalde categorie is de sterfte met 50% afgenomen. Ja. Dat is waanzinnig.
Dat is fantastisch.
Als mijn dochter vandaag geboren zou worden, zou ze niet met een maat in couveuse hoeven te liggen. Nou. Dan heb je het over impact.
Maar dat is niet een hele bijzondere uitvinding. Want je hebt er niet een hele bijzondere apparatuur voor nodig.
Nee.
Een handelswijze.
Nou, dat opvangen op de moeder. Ik weet niet hoe dat dan werkt.
Er zit wel een apart apparaat bij. Er zit een patent op. Vorig jaar de meest innovatieve MKB van Nederland. Dat was Concord. Was dit bedrijf. Hartstikke leuk. Werken 10 mensen. Wordt verkocht in 10 landen. Maar het is een hele kleine markt.
Ja.
Dus
ja,
voor
maar
mij,
belangrijk, hè?
Voor
maar
mij
is dat wel een parel. Ja, nee, maar natuurlijk.
Voor mij is dat fantastisch. Ja. Maar vanuit financieel is geen. Is gewoon super interessant. Ik bedoel, we hebben nu al een DPI. Hè? Als investeerders kijken, DPI is al heel gezond.
Ja.
Maar dit wordt geen exit van 100 miljoen.
Is dat een DPI?
Nee, dat is een indexfactor.
Hoeveel geld je
verdient.
Dit is dat is belangrijk voor beleggers, toch?
DPI, dat is voor beleggers heel belangrijk. Ja. Dus hier hebben we 3 keer ons geld uitgehaald. Maar in ons model moet je...
Maar je hebt veel meer levens gered. Maar
gebruik dus, je dit ook in je fondsverhaal? Dat jij dus dit hebt... Want dat levert dan misschien niet het geld op. Dat opvangen van het kind op de moeder. En 15 minuten later die string doorknippen. Maar het is enorme impact. En dat is ook waar je het voor doet, toch?
Ja, dat is
kan je dat
heel
gebruiken
moeilijk
in je marketing?
Dat is wel moeilijk in de medische wereld, lijkt me dat.
De marketing
geld en de ethiek.
Nou, kijk naar de farmaceutische wereld. Dat gaat alleen maar om geld.
Dat is een schofte.
Nou,
Fijsje, weet je wat ik voor mijn ding moet betalen?
Voor je ding?
Welk ding?
Hoe heet dat nou?
Zeg het maar. Stik het maar.
Hoe heet dat nou, dat spul?
Viagra?
Ja.
Die wat kost. Nee. Ja, en nu hebben ze super Viagra.
Echt waar?
Ja, dat werkt ook thuis.
Nou, misschien is dat
wel. Wat betaal je daarvoor? Ja, ik heb geen idee.
Weet ik dat nou? Ik zit dat dol.
Welke kleurpilletjes is dat? Blauw, geel of oranje?
Ja, we gaan verder met het verhaal.
Misschien een ander. Dus wat wij hebben gedaan, wij hebben daar een bedrijf opgezet. En supermooi. Toch misschien naar het onderwerp wat Michel net aanhaalde. En ook om aan te geven wat wij doen. Was een groep wetenschappers van Eindhoven. Die kon heel goed ultrasound beelden analyseren. Maar daar waren ze heel goed in. En toen zeiden ze van, zouden we nou ook kanker met een ultrasound kunnen zien? En dat is
detecteren.
En dat kunnen ze niet. Maar een kankercel, die heeft voeding nodig. Dus zitten bloedvaten in en die kunnen ze wel detecteren. Dus ze hadden de hypothese met prostaatkanker. Als wij dat in de prostaat kunnen zien, dan kun je in een hele vroege fase kanker diagnosticeren. Nou, wij zagen dat en zeggen, dit is wel super interessant. Want dat gebeurt nu met het MRI, een heel duur apparaat. Is er tekort aan, heb je heel veel verpleegkundigen voor nodig. En ultrasound kan gewoon bij de huisarts gebeuren. 2017 begonnen. Ondernemer aangetrokken uit de industrie.
8 jaar geleden
uit de industrie. Die wist precies, of die wist heel veel van ultrasound en ook heel veel van de diagnose. En een half jaar levert hij de sleutels in.
Gewoon.
Ja, BA en NLC, dus wel, dit is leuk, maar dit duurt gewoon nog heel lang. Want het is nog niet zo goed als MRI. En je moet minstens even goed zijn. En dan moet je nog de clinical trials beginnen. En dat
klopt ook. Ja, dat duurt ook eindeloos.
Dat duurt gewoon Hij zei, die tijd heb ik niet.
Nee,
Fair enough. Dus wij terug naar die wetenschappers. Wij hebben tegen de wetenschappers gezegd van... wij geloven nog steeds in technologie. Nou, werk nou door aan het verbeteren van die software. We hebben dat bedrijfje staan. Laten we iedere kwartaal even inchecken.
Wat zit daarin aan geld dan? Even...
Toen...
Is dat een paar miljoen of zo al wel?
Nee, toen ging het om een paar ton.
Oké.
Echt twee, drie ton of zo. Echt heel weinig. Dus wij hebben dat op de plank gelegd, passief. 2 jaar later komt een CEO, kandidaat bij ons binnen van een ander bedrijf. En die zegt, ja, ik kom wel hiervoor solliciteren. Maar ik zag ook dat jullie een PCA Vision hebben. Ja. Die vind ik veel interessanter. En toen zei onze headhunter, ja, weet je het wel zeker? Want het is nog vroeg, ja, maar ik wilde wel induiken. Nou, lang verhaal kort, hij is CEO geworden. Hij is de reis begonnen. Clinical trials afgerond. Het is beter dan MRI. Het is goedkoper dan MRI. Het is prettiger voor de man. Dus je kunt eerder, beter, sneller prostaatkanker diagnosticeren.
Nou, via ultrasound is dat, hè?
Via ultrasound. Ja. En jij maakte net een grap over Viagra. Als jij te laat prostaatkanker diagnosticeert, dan heb je geen Viagra meer nodig. Van je wordt impotent of de kans op impotentie. En
daar moet je PSA gewoon elk jaar op onze leeftijd laten komen.
Zeker. Zeker.
Ja, op voor onze leeftijd.
Dat is onze leeftijd.
60 plus. Ja, ik ben 60 plus. Sorry, hè.
Ja, maar dit is denk ik een heel mooi voorbeeld. Ja. Dus nu in 2025. Het is klinisch bewezen beter. We hebben CE-certificering. We zijn nu bezig
met
Ja, die begint nu.
Begint nu. Mooi. En wat is je potentie? Ja, hoeveel mooier
potentie? Ja.
Wat is je potentie om te...
Maak je meer.
Je moet ongeduldig, dat begrijp ik.
Je hebt 70 van die dingen.
Dit is handel. Hiervoor staan de grote corporates. Die staan nu te kijken wat gebeurt.
Dus jij investeert, maakt iets en dan verkoop je het.
Sorry, exit van hoeveel? 200 miljoen, zei dat?
Ja, dit zit in de range van 200 miljoen.
Ja, wow.
En hoeveel hebben jullie daarvan?
Nou, voldoende.
Ja, 200 muntjes.
Ja.
Maar even, BA, als we even teruggaan. Want je hebt NLC heb je opgericht.
Ja.
Zit nu in 70 startups, moet ik eigenlijk zeggen, of niet?
Ja,
startups en scale-ups. Hoe worden die gefinancierd?
Hele goede vraag. Daarvoor, we hebben nu 4 fondsen.
Ja, 4 al.
We zijn nu net met het laatste fonds. Gaan we Q1, gaan we die, of eind dit jaar, of nou waarschijnlijk wordt de Q1, gaan we closen.
Hoe groot is het?
Dat is een klein fondsje van 35 miljoen. Okay. En er zit nog 5 miljoen ruimte in. En die 5 miljoen wordt alleen gebruikt om double down on the winners. En dus bijvoorbeeld PCA Vision.
Maar je hebt nu 5 fondsen en je hebt dus LP's, dus limited partners, die investeren. Dus zijn particulieren die kunnen investeren bij jou. Ja. Vanaf welke ticket?
Vanaf 100.000 euro.
En wat is als je kijkt naar je eerste 4 fondsen, wat is je gemiddelde rendement geweest? Als je eerste 2 fondsen zijn wellicht afgerond of min of meer?
Ja, nou de eerste fonds heeft een TVPI. Hè? Ja. Dat is Total Value Paid In. Dus wij hebben iets ingestopt. Hoeveel is het waard? Dat is 8%.
Acht keer je geld. Dat is hartstikke goed.
Zo.
Hoe groot was dat fonds?
Dat was 1,5. Dat was heel klein.
1,5 miljoen.
Ja.
Dus je hebt waarschijnlijk één hitter gehad.
2 hitters.
Ja. Een fund returners die het op een gegeven moment... Maar 8 keer je geld. Dus je stopt er 1 euro in en dan komt 8 euro.
Ja, maar op een fonds van 1,5 vind ik dat niet zo interessant. Het tweede fonds. Hoe is dat?
Het tweede fonds is pas 2 jaar later. Hè? Dus dan zit je al in 2020.
Waarom doet het allemaal zo lang, man?
Ja, omdat je moet zelf je track record. Maar ga door.
Nee,
tweede fonds dingen natuurlijk ook nog vinden.
Heeft een TVP van 3. En de derde, vierde fonds, die zitten nog, omdat we net zijn begonnen.
Ja. Maar TVP betekent dus dat je het hebt afgerond van 3, zeg je toch? Niet?
Ja, de DP. Dus wat het eigenlijk zegt is, als wij 100 investeren, hoeveel is de waarde nu in het portfolio waard? Dat is dan factor 8. Dat kan nog steeds zijn, maar die factor 8 is omdat mensen verwachten, als je nu in die bedrijven investeert, verwacht je minimaal 3 keer je geld.
Ja.
Dus dan zou het nog hoger moeten zijn. Maar dan moet je het nog wel materialiseren. Precies, dat is de vraag. Precies. Nou, dan de vraag waarom duurt
materialiseren het? Is eigenlijk geld op de bank, toch?
Ja, zeker.
Maar waarom duurt het zo lang?
Het duurt heel lang. Waar wij ons op richten is deep tech. Complexe problemen wat enorm moeilijk is om te kopiëren. Maar dan moet je dus eerst zorgen dat het product heel erg goed is. Want Edward zegt het al, het is deep tech. Hè? Dat doe je niet zomaar even. ASML is ook niet zomaar even gebouwd. Hè? Voordat ze dat helemaal klaar hebben, heeft het ook eerder geduurd. Dan moet je het klinisch bewijzen. En dat is ook goed. En je wilt niet dat. En we hebben het gewoon over mensenlichaam. En als er iets verkeerd gaat, dat zeker, kan leiden tot dood. En dat kan leiden tot dingen. Dus er zit een enorme beschermingslaag op. En dan moet je nog in het systeem komen. Dat is een nadeel. Hè? Voor ongeduldige mensen is dat een nadeel.
Dat zou voor mij niks wezen.
Dus nee. Het is niks voor jou dit.
Maar het is ook een voordeel. Van als je er één keer in zit.
Ja. Ja. Kom je er nooit meer uit?
Nee. Kom er nooit meer uit.
Ja, eigenlijk ben je nu pas moeilijk rijk en moeilijk uit.
Moeilijk in, moeilijk uit. Nee, maar luister, hadden wij ook. Ja,
uiteindelijk.
Hadden we een klant, heel moeilijk om binnen te komen, maar als je hem had, voor maar, je leven.
Ja, uiteindelijk is dit waarschijnlijk ook een fonds van 10 jaar plus 2 keer een verlenging van 1 jaar, toch? Niet?
Zo is dat.
Nou, dus het is gewoon een standaard fonds. Het is niet langer dan andere fondsen.
Nee, zo is
dus,
dat.
Het is alleen dat je... Dat de bedrijf waar je investeert, voordat die echt succesvol worden, duurt dat langer.
Ja.
Ja, maar dan is de value dat je het kan verkopen als je door die certificering bent, is ook veel hoger.
Zo is dat.
Dus kost voor de baas.
Wat ga je met al dat geld doen?
Dat is niet zijn geld.
Nee, maar nu ga je eindelijk geld verdienen. Want het is de laatste jaren alleen maar investeren en wachten. Ja, Michel kan daar niet tegen. Jij hebt geduld gehad. Ja, wat ga je allemaal doen met dat succes?
Ik ga gewoon lekker door. Ik ben bezig.
Het een fantastische missie ook, toch?
Is het fantastisch? Ja.
En dan heeft 20% carry heb je waarschijnlijk.
Ook. Ja.
Nou, kijk, dat is lekker. Dus wat ga je met al dat geld doen dan?
Daar ben ik niet mee bezig.
Nee?
Nee.
Maar je onderneemt toch ook een beetje voor de poen?
Zijn helemaal basis. Nou, mensen die hebben ook nog...
maar dit is toch hartstikke mooi, joh.
Je hebt een erecode.
Nee, maar ik vind het hartstikke mooi dat geld. Je dit... Dit zijn...
Nou, misschien toch antwoord op jouw vraag geven. Ja. Dat was vorig jaar. En dus wij zijn... zijn 10 tot 40 mensen. 15 Nederlanders, 25 niet-Nederlanders. We zijn actief door heel Europa heen. En we hebben wat activiteiten in Amerika. Wat ventures in Amerika. En we zijn... As such, en dat was 2 jaar geleden artikel in de Financial Times, die ons positioneert op nummer 1 als meest actieve early stage investor.
In de health?
In de early stage healthcare, in de vroege fase healthcare. Wij zitten hier, en van daar gaat het ook vaak over deze podcast in Europa. We hebben echt goud in onze handen. En dat bedoel ik niet alleen NLC, maar Europa. We hebben juist door de fragmentatie in Europa hebben we fantastische uitvindingen. En dat is echt gekmakend. Onze voorzitter van de Raad van Commissarissen is Rob ten Hoed. Die heeft 20 jaar in de Raad van Bestuur gezeten van wereldwijd grootste medtech bedrijf. Dat is Medtronic. Pacemakers, insulinepompen. Waarom is hij bij ons erin gestapt? Omdat hij gek wordt van het idee dat van Medtronic... En Medtronic zei 8 keer groter dan Philips. Daar heb je even orde grootte. 80% van de innovaties van Medtronic is Europees.
En waarom?
Oh.
Omdat wij gefragmenteerd zijn.
Maar wat is gefragmenteerd? Omdat we 50 verschillende talen spreken?
Nee.
Omdat wij...
Ja, dat is wel gefragmenteerd.
Ja, leg het even uit. Is dat belangrijk?
Omdat we heel veel... ieder land heeft zijn eigen research centra.
Dat bedoel ik. Dingen. Andere invalshoeken. Maar bedoel...
Ja, oké.
Moet een beetje op mijn zo simpele Rotterdamse manier snappen, snap je?
Ja.
Dit is waar het om gaat. Dit is heel belangrijk.
Het is niet alleen mijn Stanford.
Ik geloof dus in Europa.
Nee. Maar luister,
dat je het even weet.
Ja, dat weet je al 100 jaar. Het is niet Stanford.
Nee.
Kijk, in Amerika is het Stanford. En als je Stanford hebt gedaan...
Dan ben je klaar.
Dan ben je klaar. Ja?
Dat hebben wij
wat
niet.
Wij hebben zijn 50 Stanfordjes.
Ja, zo is
zo
het.
Zo wil jij het zeggen.
Zo is het.
Dus we hebben 50 meer kans dat je hier iets moois vindt in plaats van in de Amerika.
Ja, en er wordt... Ongelooflijk veel
ik
geld.
Ik ben namelijk nu in Amerika deep tech aan het investeren. Dus
je zit helemaal verkeerd.
Dat zou ik nooit doen. Dat zou ik nooit doen. Kijk,
ja, ik ga je met iemand in contact brengen trouwens.
Nee, kijk, als je echt een platform, als je een SaaS-oplossing hebt waar je heel veel snelheid moet maken, dan moet je gewoon naar Amerika, gaan wij nooit winnen.
Dat grote markt, boom. Eén taal.
Maar als je complexe technologie hebt, deep tech hebt, moet je in Europa. Wij zijn veel goedkoper. We zijn gewoon een lage lonenland. Ja, ten opzichte van Amerika. We kunnen het veel goedkoper. We zijn veel geliefd. Dit is fantastisch. Het is hier echt een hele mooie markt.
Hoe kunnen we in jouw fondsen investeren?
Nou ja, hij heeft zijn laatste fonds. 35 miljoen. Dat is een 5 miljoen.
Hoe heet het?
NLC. Ja, Nico, moeten Leo,
mensen, de luisteraars moeten dat toch weten? Ja. Een beetje commercieel nu, hè?
Ja, nee, dank je. Daar kan nog heel veel van je doen. Ja,
als wij dingen leuk vinden, maken we automatisch reclame.
Automatisch.
We gaan voor Bas. Bas die had net over impact. Ons laatste fond heet de Health Impact Fund. Ja. Maar impact komt vanzelf voor wat wij doen. Hè? Dat,
nou, we horen net dat het ook echt is. Want je kan het wel een naampje geven, maar het is ook echt. Nee, dat is mooi om te horen.
Echt. Ja, het is 100% echt. En dat fonds hadden we, dat stond op 33, maar we hebben gezegd, we willen nog 5 miljoen voor to follow the winners. Bijvoorbeeld in die prostaatkanker. Double down. Double
dus dat down is een tonnetje per inleg.
Minimaal moet je toch?
Ja.
Minimaal, maar een tonnetje. Ik bedoel, minimaal tonnetje.
Nou, ik hoorde al dat ik het 3 keer kan opschrijven, dat is mooi.
Nou, dan gaan we dat
als het een tonnetje is, kan dat ook vaak een 500.000 zijn, toch?
Nee, zeker.
Als minimaal een tonnetje is, toch, Piet?
Maar kunnen luisteraars meedoen of doen we dit zelf?
Nou, we gaan er hier eens even over praten, want dit gaat wel heel ver. En het is een heel bijzonder mooi onderwerp. Het zullen niet de producten zijn.
Het is impact.
Of de bedrijven zijn die wij gaan introduceren bij Dragons Investment.
Nee.
Want daar zit veel meer complexiteit in, wat jij doet. En dat duurt ook veel langer.
Ja, en ik vind ook
de bedrijven die wij presenteren.
De consumer, B2C.
Is meer simpeler. Nee, dus dan wil ik wel gelijk de kijker ook uitleggen dat het niet zo ingewikkeld is dat zelfs professor Perry dan dat niet meer snapt.
Nee, helemaal eens. Hè? Dit is een andere niche. En Van Bas zei in het begin van bijvoorbeeld met beroerte zou ik altijd investeren. Ja, ik zou heel erg terughoudend zijn als particulier om in één start-up te investeren. Van je hebt schaal nodig.
Je hebt een mandje nodig.
Je hebt een mandje nodig, maar je hebt ook de support. Ik heb echt super professionals in dienst. Die weten alles van cardiovascular, maar dan ook alles. Die hebben 30 jaar bij Medtronic gewerkt of 20 jaar bij Philips of bij. Ja. En ze hebben ook een netwerk. En daarom bouwen wij bijvoorbeeld ook met Mayo Clinic. Dat is het grootste ziekenhuis van Amerika. Bouwen wij bedrijven mee. We hebben laatst nog financieringsronde meegeklaasd. Of met Boston Scientific of en noem maar op.
Ja. Nee, zou je het leuk vinden als wij een keer bij je langskomen?
Ja, geweldig.
En dat jij hier nog eens ons dieper in wil informeren. Dat wij ook iets met onze luisteraars iets hiermee kunnen doen. Dat het een andere impact heeft als.
Het gaat niet alleen om investeren, maar het gaat om impact investing. Ja, dus dat je gewoon echt ook iets doet voor de healthcare. Ja.
En ik vind het ook heel leuk om te horen. Ik vind het ook heel leuk om te horen dat Europa hier dus voorop loopt en kan blijven lopen. Ja, maar hey, we wonen in Europa, hè, vriend.
Ja, ik weet het.
Ik ben net in Vegas geweest. Ik ga er nooit meer naartoe.
Ik ook niet. Nog niet misschien. Hartstikke bedankt.
Ja, bedankt. Super lang.
Tot ziens. En als je nog eens een keer een bedrijfsauto zoekt, ik heb er nog één.
Ja? Goed. En dank nogmaals, dank voor de uitnodiging. Net de opname gehad van Dutch Dragon podcast. Superleuk gesprek. Zoals gebruikelijk gaat het wel alle kanten op. Maar ik zag ook en ik voelde bij de mannen dat uiteindelijk de gezondheidszorg en de eigen gezondheid en van de geliefde super belangrijk is. Dus ik voelde daar ook oprecht interesse en passie voor het thema. Ik kijk met heel veel plezier terug. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de ondernemersverhalen, luister vooral naar de podcast Dutch Dragon.